uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan. En ze kwamen te Haran en bleven daar. En de dagen van Terach waren 205 jaar. En Terach stierf te Haran. De Heer nu zeide tot Abraham: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Toen ging Abraham zoals de Heere tot hem gesproken had en Lot ging met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abraham nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijn broeders zoon en alle hun haven die zij verworven hadden, en de lieden die zij in Haran verkregen hadden. En zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaan, en ze kwamen in het land Kanaan. De tweede schriftlezing is genomen uit Hebreeën 11. Hebreeën 11. Hebreeën 11 van vers 8 tot en met 10. Hebreeën 11 vers 8 tot en met 10. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde, met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Tot zover deze schriftlezingen. Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Nu, dit waren de woorden die God tot Abraham sprak, toen hij dus werd geroepen. En de vraag die wij ons dus kunnen stellen is: in welke omstandigheden werd Abraham geroepen? Diende hij net als zijn familieleden de afgoden? Had Abraham ooit wel eens van God gehoord? Had hij überhaupt wel een godsbesef, toen hij plotseling dus de stem van God hoorde? Was Abraham een godsdienstig mens die het verlangen had om dus God te zoeken, maar hij wist misschien niet hoe hij God kon vinden? We weten het niet. De Bijbel die spreekt daar ook niet over. Wel weten we, als God mensen roept, dat hij door de werking van de Heilige Geest, dat hij in het verborgene al lang met die persoon bezig is. Zonder dat de persoon in kwestie het zelf in de gaten heeft. En dat God al vanaf het beginnen die persoon op het oog heeft. We weten onder andere van het leven van Paulus, die voor zijn bekering dus Saulus heette. Die dus uit onwetendheid de gemeente van Jezus Christus had vervolgd. Die als jonge fariseer het indrukwekkende getuigenis gehoord had van Stefanus. En die er mee instemde dat Stefanus dus werd gestenigd. God was toen eigenlijk al met Saulus bezig. En plotseling op de weg naar Damascus werd hij geroepen door de Heer Jezus. Saul, Saulus, of Saul, waarom vervolgt gij mij? En Paulus, later ging hij dus Paulus heten. En Paulus betekent eigenlijk kleintje. Hij moest klein worden van zichzelf, zodat God steeds groter in hem kon gaan worden. Paulus werd dus geroepen om het evangelie te gaan verkondigen aan de heidenen. En God was al een lange tijd met Paulus bezig geweest, totdat God hem uiteindelijk riep. In feite had God hem al vanaf de begin op het oog. Want Paulus zegt van zichzelf in een van de brieven dat hij vanaf de moederschoot al afgezonderd was door God. En dat hij door genade van God dat hij geroepen was. Paulus zegt ook in 1 Timotheus 1 dat de genade ook zeer overvloedig is geweest aan Paulus. Omdat hij zich de grootste vond onder de zondaren. Omdat hij uit onwetendheid de gemeente van Jezus Christus had vervolgd. Maar toch, God had hem uitverkoren. Paulus was dus voorbestemd vanaf het begin om het evangelie te gaan verkondigen aan ongelovigen of de niet-Joden. En zo mogen we ook veronderstellen dat God ook al een hele lange tijd bezig is geweest met Abraham, totdat God hem uiteindelijk riep. Ondanks dat we niet weten dat op dat moment Abraham de afgoden diende of dat Abraham ook een religieus mens was. We weten het niet. En ik denk dat God hem al vanaf het begin op het oog had. En dat God in het verborgen al lang met hem bezig was. En vaak hoor je ook van zendelingen zeggen dat God al een hele tijd van tevoren met hun is bezig geweest, zodat God hen uiteindelijk kon gaan gebruiken in hun bediening, waar dan ook in de wereld. Als God echte mensen roept, dan heeft het vaak iets mysterieus, iets geheimzinnigs. Dat wil zeggen, als mensen geroepen worden tot een bepaalde taak. Maar ten diepste is iedere mens, ieder christen is geroepen. Ieder mens is geroepen om gemeenschap te hebben met de Heer Jezus Christus. Kunnen we lezen in 1 Korinthe 1 vers 9. Maar een Paulus of een Abraham, die was geroepen voor een bepaalde taak. En dat heeft iets mysterieus, iets geheimzinnigs. Want we kunnen ons afvragen, waarom riep God bijvoorbeeld Abraham en riep hij niet Lot? Waarom riep God Saulus en bijvoorbeeld niet zijn grote leermeester Gamaliel? Waarom werd David geroepen om koning te worden, terwijl hij maar schaapherder was? En niet zijn oudere broer Eliab, die veel imposanter was van gestalte. Weet het niet. Het is een geheim wat verborgen ligt in Gods hart. We weten dus alleen dat God al veel langer met zo iemand is bezig geweest. En ik denk ook ten diepste dat God ook het hart aanziet. En David, hij was ook een man naar Gods hart. Hoewel hij ook een paar keer flink de fout is ingegaan. Alleen de kracht van David wist dat hij zich weer verootmoedigde ten opzichte van de Heere God. Van ik heb gezondigd. Schep in mij een nieuwe geest. Die ootmoedigheid, die nederigheid had David. Dat onder andere kunnen lezen in Psalm 51. En dan komt het nogal eens regelmatig voor dat er mensen zijn die als zendeling zijn uitgezonden door hun gemeente. En dan soms binnen een jaar weer terug zijn. Hebben deze mensen dan de stem van God nooit verstaan? Zijn ze dan voor het avontuur gegaan? Of hebben ze de kosten niet goed berekend? Ik laat het in het midden. Roeping voor een bepaalde taak heeft iets geheimzinnigs. En het ligt verborgen bij God, maar ook bij de persoon in kwestie. Laten we daarom dan ook niet oordelen of God iemand geroepen heeft, ja of nee. Laten we het overgeven aan de Heere God. Hij overziet alles en hij weet alles. Nu, Abraham werd dus geroepen door God zelf. Hij hoorde dus letterlijk zijn stem. En we zien het ook vaak in het Oude Testament dat God letterlijk met mensen sprak. Vandaag aan de dag is het niet meer gebruikelijk dat mensen met God spreken of dat mensen ook de stem van God horen. Wel dat mensen dus met God spreken, maar dat mensen niet meer de stem van God horen. hoogst uitzonderlijk gebeurt dat wel. Bijvoorbeeld als we als mensen leven in een hindoe-wereld of in een moslimwereld, dat is geen christelijk getuigenis, dan kunnen deze mensen soms de stem van God horen. Of er zijn soms ook christenen die in een uitzonderlijke positie zitten, die soms letterlijk de stem van de Heer horen. Maar het is incidenteel, het is niet gebruikelijk. Vandaag aan de dag kan God spreken door zijn woord of door gebed tot ons hart. Als we het verlangen hebben om hem te zoeken in woord en gebed. Als we het verlangen hebben om zijn wil te doen. Dan kan God door de werking van zijn Heilige Geest iets in ons hart uitwerken. In onze gedachten, zodat we de wil van God kunnen verstaan. Luisterend naar de stem van ons hart. En er staat ook in Hebreeën 1 vers 1 dat God eertijds vele malen gesproken had tot de vaderen in de profeten. En dat hij nu in het laatste der dagen spreekt tot de zoon. Dus na de dood en de opstanding van Jezus Christus spreekt hij dus in de zoon tot ons hart. Waarom? Omdat Christus in ons woont. We mogen dus luisteren naar de stem van ons hart. Met die enige voorwaarde, als we bereid zijn om ons te richten op de Heere God zelf. Hij die de leidsman is van ons leven. Als we dat dus niet doen, dan moeten we ook weten, moeten we beseffen dat ons hart ook arglistig is. En dan zullen we uiteindelijk toch onze eigen wil gaan doen. Nu, Abraham hoorde dus letterlijk de stem van de Heer. En God zeide, ga uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Dat kunnen we dus lezen in het begin van Genesis 12. En was Abraham gehoorzaam? Abraham was gehoorzaam en hij vertrok dus uit Haran. Abraham werd dus geroepen in Haran om zich te gaan vestigen in Kanaan. Nu, in Genesis 11 vers 31 lezen we al dat Terach, de vader van Abraham, al de opdracht kreeg om uit Ur der Chaldeeën weg te trekken. En hij nam dus Sara, Lot, mee. En ja, ze moesten dus wegtrekken uit het land naar het land Kanaan. Maar ze kwamen dus uiteindelijk in Haran terecht en bleven daar. Terach nam dus het initiatief om weg te trekken. Is Terach naar eigen inzichten te werk gegaan? Persoonlijk, naar mijn mening, denk ik het van wel. Er wordt dus niet gesproken dat hij door God geroepen werd. Ze vertrokken dus uit Ur der Chaldeeën. En Ur was dus een bloeiende havenstad te Mesopotamië. En werd omgeven door een stadsmuur waar ze zich beschermd en veilig voelden. En die veiligheid moesten Terach en al zijn familieleden moesten ze dus opgeven om zo op te trekken naar Kanaan. Maar uiteindelijk gingen ze dus naar Haran toe. Terach was dus de vader en hij had het dus voor het zeggen. Ur lag dus in het zuiden van het huidige Irak, vlakbij de Perzische Golf. En ik denk dat het ook een vruchtbare streek was. En ze vertrokken dus naar Haran, wat dus in het noordwesten van het huidige Irak ligt. En broeders en zusters, ik heb me dus afgevraagd, waarom vertrokken ze nu juist naar Haran toe? Het was zogezegd een vruchtbare streek. En ik kan me zo voorstellen dat Terach met Abraham en Lot met elkaar hebben overlegd. Want ze gingen op weg met schapen en runderen, met een hele grote veestapel, met al hun knechten die meegingen. En al dat vee had dus eten en drinken nodig, in een vruchtbare streek. Dus dat was erg belangrijk. Dit zou de reden kunnen zijn geweest dat ze dus naar Haran zijn vertrokken. We weten niet precies. maar die reden is erg aannemelijk. In ieder geval gingen ze te voet. En dat was eigenlijk een hele onderneming met die grote veestapel. En dat kon eigenlijk ook niet anders in die tijd. Ja, ze hadden denk ook kamelen, maar ze moesten hoofdzakelijk alles te voet doen. En de afstand tussen Ur en Haran was zo 750 kilometer, wat ze dus lopend moesten afleggen. Ze vertrokken dus naar het noorden, naar Haran toe, terwijl ze naar Kanaan moesten vertrekken, wat meer dus in het zuidwesten ligt ten opzichte van Ur der Chaldeeën. Het was dus de ongehoorzaamheid van Terach die het dus voor het zeggen had, als vader van de familie. Maar uiteindelijk is het toch ook de voorzienigheid van God geweest, dat ze in Haran zijn terechtgekomen, in een vruchtbare streek, waar al het vee dus kon eten en drinken. En dan zien we dus op het laatst van Genesis 11, dat Terach stierf in Haran. En volgens de berekeningen heeft Abram met zijn familie wel 60 jaar in Haran gewoond. En dan zien we dus in het begin van Genesis 12 dat God Abram riep. Dat hij dus moest vertrekken uit Haran om zo op te trekken naar Kanaan. Terach was dus overleden. En nu had Abraham het zelf voor het zeggen. En ging Abraham met zijn vrouw Sarah en Lot en zijn familieleden met hun hele veestapel trokken ze op naar Kanaan. En zo moesten ze nog eens een keertje 800 kilometer te voet afleggen. En dat was dus weer een hele onderneming. En Abraham, hij ging dus in geloof. Hij had een groot vertrouwen in de Heere God. Abraham, Isaac en Jacob zijn dus grote geloofshelden. En Abraham werd ook door het geloof gerechtvaardigd. En het ging ook met vallen en opstaan gepaard. Dat zien we bij Abraham, dat zien we bij Isaac en dat zien we ook bij Jacob. En Abraham moest dus zijn vaders huis verlaten. En hij moest naar het land gaan dat God hem wijzen zou. En Abraham, hij ging dus in geloof, zonder dat hij wist waar hij terecht zou komen. Ja, in Kanaan, maar waar precies? Ja, dat wist hij niet. En hij moest naar het land gaan dat God hem wijzen zou. Abraham ging dus in geloof. En God kwam uiteindelijk tot zijn doel met het leven van Abraham. Zijn vader Terach kreeg al de opdracht om naar Kanaan te vertrekken. En ze gingen naar Haran en ze bleven daar een hele geruime tijd hangen. Al 60 jaar. Maar via een omweg is Abraham toch in Kanaan terechtgekomen. Het was zogezegd Gods voorzienigheid geweest. Nu broers en zusters, hoe kunnen we dit nu toepassen op ons eigen leven? Nu, als we het van de Heere verwachten en we houden ons bezig met woord en gebed en willen ons laten leiden door de Heer zelf, dan zal Hij ons uiteindelijk daar brengen waar Hij ons wil hebben. Daar ben ik van overtuigd. Abraham is eigenlijk via een omweg in Kanaan terechtgekomen. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het ook was op Gods tijd, toen Hij er ook klaar voor was. En zo kan God ons via een omweg soms met ons klaarkomen. Omdat we vaak nog zoveel moeten leren. En dan vraag je je af, waarom zijn we al die omwegen zo nodig geweest? Achteraf kan je zeggen, het was nodig. Ik moest dit en dat meemaken. Ik moest gevormd worden door het leven. Zoals het klei in de hand van de pottenbakker. God moest ons vormen en klaarmaken voor een bepaalde taak in ons leven. Om ons het een en ander duidelijk te maken. En het is op zijn tijd dat God datgene geeft wat we nodig hebben. En Abram kon zeggen, ook in Haran, God heeft voorzien in de dingen die nodig waren. In die vruchtbare streek, met die grote veestapel, ondanks die omweg. Terach ging in ongehoorzaamheid, trok hij op naar Haran. En Abram was misschien ook ongehoorzaam geweest, maar God kwam toch tot zijn doel met het leven van Abram. En God gaf de dingen die ook Abram nodig had. En als en wij, broers en zussen, mogen weten, als wij ontrouw zijn, dan is God getrouw. Als wij tenminste het verlangen hebben om hem te volgen en te dienen. En achteraf kunnen wij soms zeggen, ondanks de omwegen die we zijn gegaan, heeft God toch voor ons gezorgd in hetgeen wat we nodig hadden. God heeft zo ongelooflijk veel geduld met ons, als we bereid zijn om hem te willen volgen en te dienen. En het staat ook zo mooi beschreven in Filippenzen 1, vers 6. En er staat, hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk begonnen is, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus, totdat we Christus in heerlijkheid zullen ontmoeten. Abraham ging dus in geloof, toen God hem dus riep. Waarom? God had hem laten zien dat het ten diepste niet ging om een aard bestaan, om dat te kunnen opbouwen. Natuurlijk is dat wel belangrijk, maar het is toch ondergeschikt aan Gods wil. Een aards bestaan om dat op te bouwen vanuit menselijke motieven, dat is ondergeschikt. Maar dat Abraham door God ermee werd bepaald dat hij tot dat inzicht was gekomen, dat het ging om de stad met de gouden fundamenten. Waarvan God dus de ontwerper was en de bouwmeester was. Dat het ging om het hemelse Jeruzalem, wat beschreven wordt in Openbaring 21. En in die verwachting leefde Abraham toen al. Terwijl het voor ons, dat hemelse Jeruzalem moet, ja, dat duurt ook al ontzettend lang eer dat zal gebeuren. Want er komt eerst nog een grote verdrukking, dan komt een duizendjarig vrederijk en dan komt pas het hemelse Jeruzalem. Maar dat was toen al aan Abraham bekend geworden. En omdat Abraham dat dus geloofde, gaf hij ook antwoord op Gods roepstem. En dan kunnen we natuurlijk ons afvragen, waarom wordt er hier al gesproken tijdens Abrahams leven over de stad met de fundamenten? Nu, in Genesis 11, in het begin wordt er dus gesproken over de torenbouw van Babel. Waar men er eigenlijk al van overtuigd dat Abraham dit wel mee heeft gekregen. Zo'n indrukwekkende gebeurtenis. Dat hij dit wel ter oren heeft gekregen van de mensen om hem heen. Hoewel hij misschien niet getuige is geweest van die torenbouw van Babel. En Abraham moet geweten hebben dat deze uitvoering van deze torenbouw verijdeld zou worden, teniet gedaan zou worden door de Heere God zelf. Daarom heeft God hem laten zien dat het niet gaat om ijdele plannen van mensen, zonder om daar God bij te betrekken, maar dat het gaat ten diepste om de bouw van het hemelse Jeruzalem. En dat Abraham eigenlijk de eerste vertegenwoordiger zou zijn, dat door hem alle geslachten gezegend zullen worden, die de God van Abraham zullen aanvaarden, zowel Joden als niet-Joden. En zo zullen alle gelovigen door alle tijden uiteindelijk bijeenkomen in die stad met die gouden fundamenten, het hemels Jeruzalem. En die stad verwachtte Abraham al. En dat had God hem al laten zien. En daarom ging Abraham in geloof naar het land dat God hem wijzen zou. En het is interessant om te zien, door die torenbouw van Babel kwam er, omdat de mensen ongehoorzaam waren aan God, kwam er al die spraakverwarring. Moesten de mensen in allerlei talen gaan spreken. En in de toekomst zal Babel of Babylon ook weer een grote rol spelen. In Openbaring 17 kunnen we lezen dat de zetel van de antichristelijke machten, dat die ook weer in de toekomst openbaar zullen worden in Babel of Babylon. Met veel hoererij en met veel onreinheid zal dan ook een en al duisternis zijn, dat men zich afzet tegen de Heere God. En in de toekomst zal Babel of Babylon dus ook vallen. Dan kunnen we lezen in Openbaring 18 vers 10, dat in één uur zal de stad Babel verwoest worden. En dan mogen we weten dat aan het einde der tijden, dus dat is nog na het duizendjarig vrederijk, dan zal uiteindelijk ook weer het hemelse Jeruzalem zal dan openbaar worden. En dan zullen alle gelovigen door alle tijden heen zullen ook weer bij elkaar zijn. En dan is God in alles. Dan is er volkomen heerlijkheid en zal er ook helemaal niet meer gezondigd worden. Dus door Abraham heen zullen alle geslachten van de aarde uiteindelijk ook gezegend worden in de toekomst. En we zien dus, broers en zusters, dat Abraham gehoor gaf aan Gods roepstem. En de vraag is nu aan ons, en die vraag die stel ik ook aan mezelf. Geven wij ook gehoor aan Gods roepstem? Zoals Abraham daar ook gehoor aan gaf. Of zijn er zoveel dingen in deze wereld die ons afleiden, zodat we zijn stem dus niet verstaan? En ik bedoel dus niet te zeggen een letterlijke stem, maar de stem dat God soms door zijn woord en door zijn gebed tot ons hart kan spreken. Zoeken we werkelijk de dingen die boven zijn, waar Christus verborgen is in God. Dat we zijn gemeenschap zullen zoeken. Of vinden we alle aardse dingen veel belangrijker? En we kunnen ons afvragen, waartoe roept God ons? Hoe kunnen we bijvoorbeeld als levende stenen gebruikt worden in de gemeente, tot opbouw van de gemeente? We kunnen ons afvragen, wat is onze taak in de maatschappij? Of in het gezin, of als we geen werk hebben met vrijwilligerswerk? Of in de vereniging, of als we vader en moeder zijn van een gezin? Hoe kunnen we dan ons licht laten schijnen? Als wij echter de roepstem van de Heer verstaan door woord en gebed, dan vraagt de Heer ook offers in ons leven. Zoals we ook in het leven van Abraham hebben kunnen zien. En daarom wil ik sluiten met een tekst uit Romeinen 12 vers 1. En daar staat, ik vermaan u dan broeders en zusters, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat je lichaam stelt tot een gode welgevallig offer. En dat is een redelijke eredienst. En ik zou zeggen, dat is eigenlijk een zeer redelijke eredienst. Waarom? Omdat Jezus zijn leven heeft geofferd voor ons. Omdat de Heer Jezus, hij was bij de heerlijke gemeenschap van zijn vader, in een volmaakte toestand. Hij is mens geworden, hij is dienstknecht geworden. Hij is als mens nog eens vernederd geworden. En hij is gehoorzaam geweest tot aan de dood des kruises. En hij is na 3 dagen opgestaan. En daarom heeft God hem ook de naam boven alle naam geschonken. Jezus offerde zijn leven voor ons. En daarom mogen we ons lichaam ook stellen tot een gode welgevallig offer. En dat is een zeer redelijke eredienst. Hem komt toe alle lof en alle eer. Amen.